Goedemorgen. Kijk, ik dacht ik ga het eens een keer met mijn iPad proberen. Maar dacht ik, laat ik mijn papiertjes ook maar meenemen. Dat is maar goed ook, want ik krijg er voor geen meter aan de praat. Geeft niet. De Heere heeft het nodig. Fijn om in jullie midden te mogen zijn, om het woord met jullie te mogen delen. Ja, als we dit gedeelte zo meteen gaan lezen, is het natuurlijk best wel een bekend gedeelte over de intocht in Jeruzalem. De Heere heeft het nodig. En dan gaat het over een ezel. Maar ja, dat was 2000 jaar geleden. Ja, wat zouden we daar nu voor invullen? De Heere heeft het nodig. Je camper misschien. Degene die het evangelisch nieuws een beetje hebben gevolgd de afgelopen weken, die weten dan wel waar ik het over heb natuurlijk. De Heere heeft het nodig. Laten we samen gaan lezen. En we lezen Lucas 19. En ik lees een paar versen ertussendoor vanuit het Matthäus-evangelie om het verhaal nog een beetje completer te maken. Dan sta ik er misschien voor, hè? Na deze woorden trok Jezus verder op weg naar Jeruzalem, toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde. Toen stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit en zei tegen hen, ga naar het dorp daarginds, dan zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt, waarom maken jullie het los, dan moeten jullie antwoorden, de Heere heeft het nodig. En de beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus had gezegd. En toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun, waarom maken jullie het los? En ze antwoordden, de Heere heeft het nodig. De Heere heeft het nodig. En dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is. Zeg tegen vrouwen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. En daarna brachten ze het veulen naar Jezus en ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. En onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de weg uit. Anderen braken takken van de bomen en spreidden die voor hen uit op de weg. En toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. En ze riepen, Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte die zeiden tegen Jezus, meester berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. En toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei, had jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten. Je omsingelen. En je van alle kanten uit insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. En toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. En uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Wie is Jezus voor jou? Geef je hem wat hij nodig heeft. De Heere heeft het nodig. Laten we ons even proberen wat te verplaatsen in dat wat zich hier vlak bij Jeruzalem afspeelt. Even alsof we ons zo samen even neerzetten op de Olijfberg om te observeren van wat daar nou eigenlijk gebeurt. Je weet natuurlijk al wat er gaat gebeuren. En we hebben het gelezen en we kennen de geschiedenis. Maar laat het opnieuw eens even weer tot je inwerken en voortdurend die vraag stellen van, naar wie is de Heere Jezus voor jou? En we weten ook wat eraan vooraf gegaan is. De discipelen, de leerlingen van Jezus, die krijgen hier de opdracht om een veulen, het jong van een ezel, te halen. En als iemand vraagt waarom ze het beest losmaken, dan geven ze, zoals Jezus daartoe opdracht heeft gegeven, als antwoord: de Heere heeft het nodig. Waarschijnlijk is de eigenaar iemand die Jezus kent. De Heere heeft het nodig. Maar wat zeggen ze daar eigenlijk mee? De Kurios heeft het nodig. En Kurios is hier terecht met Heere vertaald. Maar Kurios is ook de oud-testamentische uitdrukking voor Jahwe, de Ik Ben. Niet zomaar iemand heeft het nodig. Nee, Jezus, de mens, hij die God is, de Ik Ben, heeft het nodig. Hij vraagt erom. Je waardevolle bezit afgeven. In hoeverre ben je bereid om iets af te staan voor hem, voor de Kurios, als hij duidelijk maakt dat hij iets nodig heeft? Kurios kun je ook vertalen met eigenaar. De een is rijk, de ander wat minder. Je kunt veel bezittingen hebben, maar niets, maar dan ook helemaal niets is van jezelf. Alles wat je hebt, heb je uit Gods hand, uit zijn hand heb je ontvangen. En je hebt de opdracht om daar een goede rentmeester over te zijn. En als je dan die stem hoort, de Heere heeft het nodig, dan sta je dat met liefde en dankbaarheid af. Als je die stem hoort van dit is wat de Heer wil, dan doe je dat in gehoorzaamheid, want het is niet zomaar iemand die het vraagt. Hij is de Kurios, hij is de Ik Ben. Hij die was en die is en er zal zijn. En zo hebben we met elkaar zittend op de Olijfberg, ja, was het maar echt zo, hè? Maar zo hebben we met elkaar zittend op de Olijfberg ons alvast wat voorbereid op zijn komst. Het is niet zomaar iemand die daar komt. Wie is Jezus, wie is de Heere Jezus voor jou? En hij zit daar op die ezel en de mensen langs de kant van de weg die bejubelen hem. Maar hoor ik het goed? Bejubelen ze hem als zoon van David? Wie is Jezus voor jou? Zoon van David, dat is toch de uitdrukking voor de Messias? Dat is toch de uitdrukking voor de gezalfde van God? Geloof je dat hij de gezalfde van God is die hemelse heerlijkheid verliet om naar ons toe te komen, maar met het doel om koning te worden hier op deze aarde? En de mensen zullen ongetwijfeld gedacht hebben, hoe zal het allemaal gaan? Wordt het regime van de Romeinen omvergeworpen? Nou, dan moet je toch wel van betere huizen komen. En dan kom je niet op een nog niet bereden veulen. Dan kom je niet met slechts een groepje van welwillende discipelen. Dan kom je te paard en heb je een goed getraind leger. Herken je dat? Dat wij mensen zo goed weten hoe God het zou moeten doen. Hey, wat een schouwspel. Hoe gaat het verder? Nu nog bejubeld en straks verguisd. Zie je wel, het plan is gedoemd om te mislukken. En wij zouden nu niet anders reageren dan de mensen in die tijd. Als mensen weten wij wel hoe hij eigenlijk koning zou moeten worden. Hoe hij dat eigenlijk aan zou moeten pakken, wat het beste zou zijn. Grijp ze die Romeinen, verdrijf ze en weg ermee. Maar de vraag is niet of jij weet hoe Jezus het beste koning zou kunnen worden. En dat kunnen we veel beter aan hem overlaten. Maar de vraag vanmorgen is, mag hij koning, mag hij Kurios over jouw leven zijn? Want dat is waar hij naar verlangt. En dat is wat hij nodig heeft. De mens waar hij één mee kan zijn. Waar hij een liefdevolle relatie mee kan hebben. Waar hij zijn onvoorwaardelijke liefde in uit kan storten. Wie is Jezus voor jou? En wat vertelt ons deze voorstelling op de Olijfberg? Waarom dat zielige veulen en die stuntelige leerlingen? Maar even in het geheugen graven. Heeft de profeet Zacharia zo'n 500 jaar geleden al niet eens aangekondigd iets over een koning die Sion, die Jeruzalem, komt binnengereden op een ezel? Kijk maar mee, Zacharia 9, vers 9. Juich, vrouwen Sion! Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Je koning is in aantocht. De zoon van David, roepen ze. Niet als een krijger op een paard dus, maar in alle nederigheid op het jong van een ezelin. Wat kun je daarvan verwachten? Moet je daar de oorlog mee winnen, zouden we tegenwoordig zeggen. Maar als we lezen in vers 10 van Zacharia 9, dan staat daar: ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De oorlogsboog wordt gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. En zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot aan de einden der aarde. Nou, dat klinkt goed, dat belooft wat. Dat klinkt naar het Messiaanse Rijk waar de Joden zo naar uitzien. De oorlogsboog gebroken, vrede tussen de volken. Gaat het nu dan echt gebeuren? Het is het jong van een ezelin die deze man draagt. Zittend op de Olijfberg zien we voor onze ogen de profetie in vervulling gaan. Maar verjaagt hij ook die strijdwagens uit Efraïm? De paarden uit Jeruzalem? Zal de oorlogsboog worden gebroken? Zullen de Romeinen worden verdreven? Zal het Messiaanse vrederijk aanbreken? Zal zijn heerschappij gevestigd worden van zee tot zee, van rivier en tot aan de einde van de aarde? De andere mensen hier langs de kant van de weg zullen zich dat ook afvragen. Het lijkt erop dat het nu toch echt gaat gebeuren. Maar wij weten inmiddels beter. De vrede is ver te zoeken in Jeruzalem en in deze wereld. De oorlogsboog is verre van gebroken. Dagelijks worden we nog geconfronteerd met verschrikkelijke beelden uit de Oekraïne. 7 oktober, jongstleden, een inktzwarte dag in Israël. Hamas die Israëlische burgers doodt, ontvoert, martelt, verkracht. En we zijn nu alweer 5 maanden verder. En de spanning is nog steeds om te snijden. Het Midden-Oosten is een kruidvat. Klopt Zacharia 9 vers 10 dan wel? Ja, hij kwam inderdaad op een ezel. Maar hoe zit het dan met die vrede? En we zien het vaker bij profetieën dat ze worden opgeknipt in tijd. Een breukprofetie noemen we dat ook wel. Dat er tussen het ene vers en het volgende vers een interval zit. Het eerste deel toen vervuld, Jezus op de ezel richting Jeruzalem. En het andere deel later. En het is allemaal onderdeel van Gods voortschrijdende plan van verlossing. Deze intocht in Jeruzalem is daar een onderdeel van. De Romeinen worden niet verslagen. Nee, de weg leidt naar het kruis. De Heer Jezus, het lam ter slachting geleid. Wie is de Heer Jezus voor jou? Jezus die zijn weg gaat in alle nederigheid. In overgave, om de wil van de Vader te doen. Wie is Hij voor jou? Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Gods voortschrijdende plan van verlossing, stap voor stap. God heeft een plan en niets zal hem tegenhouden, ook niet om dit plan uit te voeren. En daar zitten we dan met z'n allen op de Olijfberg. Heb je wel in de gaten hoe perfect Gods timing is en hoe perfect Gods tijdsplanning is. En misschien zit je daar op die Olijfberg, niets vermoedend. En misschien is je leven wel een sleur geworden. Of misschien zit je wel een beetje in een overlevingsmodus. Want wat leven we toch in een rare wereld. En ik merk aan jongeren om ons heen dat er zo'n gebrek heerst aan perspectief. Waar gaat dit allemaal naartoe? En wat is het dan belangrijk om daar eens even uit opgetild te worden en even iets te zien van dat grotere geheel, wat God van plan is, wat hij aan het doen is. En ook te beseffen dat hij, hoe raar het misschien ook allemaal gaat in deze wereld, en hoe misschien het heel anders gaat dan wij voor ogen hadden, maar dat hij alles in zijn hand heeft. Dat niets hem ontgaat. Dat hij ook jou ziet en ook jouw omstandigheden. God heeft alles perfect in de tijd uitgestippeld. God is een God van orde. God heeft een plan. En in dat plan wil hij ook jou en mij, wil hij daarbij inschakelen. Bij de realisering daarvan. En ik wil je graag meenemen om iets van dat voortschrijdende plan van verlossing te laten zien. En dan zul je zien dat God niet zomaar iets doet. We draaien de film weer even terug en dan gaan we even terug in de tijd. Voordat Jezus op de ezel richting Jeruzalem gaat, zijn er in het verleden op bepaalde tijdstippen zijn er gebeurtenissen geweest die al een schaduw vooruitwerpen naar latere vergelijkbare gebeurtenissen. En dan is het steeds weer een stap vooruit in relatie tot die verlossing. Vandaar die voortschrijdende ontwikkeling. En dan is het zo bijzonder om te zien dat niet alleen de gebeurtenissen overeenkomsten vertonen, maar ook dat het exact op hetzelfde tijdstip gebeurt. Zowel de schaduwgebeurtenis als de vervulling daarvan. En dat laat ik niet zien om van, nou dat is weer een leuk weetje erbij. Maar vooral om te laten zien van, hij is de regisseur. En hij heeft alles in zijn hand en hij bepaalt de weg. Hij bepaalt de toekomst. En als je daar iets van ontdekt, dan tenminste dat gaat bij mij dan wel zo. Dan zie ik daarin zo die grootheid van God. Jezus en zijn discipelen zijn daar niet zomaar toevallig. En ook het tijdstip is geen toeval. En daarvoor moeten we even weer teruggaan naar wat aan de intocht vooraf gaat. Jezus en zijn discipelen komen aan in Betfage. Bij Betanië. Bij de Olijfberg. Betfage en Betanië liggen vlakbij Jeruzalem. En oude bronnen die vermelden dat in Betfage dat daar een verzamelplaats was voor offerdieren. Geen wonder dus dat ook het ware offerlam Betfage bij Betanië moest passeren. Om uiteindelijk op de plaats der slachting op Golgotha aan te komen. De weg naar Golgotha die hangt niet van toevalligheden aan elkaar. Maar is nauwkeurig geregisseerd door onze hemelse regisseur. Voordat Jezus als leeuw van Juda, we hebben er net van gezongen, lam, leeuw van Juda. Maar voordat hij leeuw van Juda zal zijn en zal heersen en Zacharia 9 vers 10 in vervulling zal gaan, moet hij eerst de weg gaan van het offer, als het offerlam. En er zijn in het verleden gebeurtenissen geweest die daar al heen wijzen. We gaan daarvoor terug naar het Bijbelboek Exodus, naar de uittocht uit Egypte. En de Joden kennen andere namen voor de maanden zoals wij die kennen. En een van die namen is Nisan. En vlak voor de uittocht uit Egypte moeten de Israëlieten op de 10e Nisan een lam zonder enig gebrek in huis nemen. En ze moesten dat lam tot de 14e Nisan in hun huis bewaren. Dus het lam hadden ze 4 dagen in huis. 4 dagen om het lam te observeren. Het lam observeren om te zien of er ook enig gebrek aan was. In de tijd van de tempel, dus ook in de tijd van de Heer Jezus, werd naast een lam per gezin, werd er ook een lam voor de natie uitgekozen. En volgens traditie ging de hoge priester naar Betanië, de verzamelplaats voor offerdieren, om daar het lam voor de natie te halen. Op de 10e Nisan, toen het volk in Egypte het lam in huis nam, op die 10e Nisan ging de hoge priester in de tijd van Jezus hier op aarde het lam van de natie halen. Op die 10e Nisan was Jezus in Betanië, in het huis van Simon de Melaatse. Toen werd hij door een vrouw gezalfd. Een zalving zoals Jezus zei ter voorbereiding op zijn begrafenis. Het apart zetten van het lam voor de natie op de 10e Nisan door de hoge priester wordt ook wel de heiliging van het lam genoemd. Het apart zetten van het lam. En zien we dat niet in vervulling gaan bij de zalving van de Heer Jezus door deze vrouw? De heiliging van het lam dat apart gezet wordt. Het offerlam dat moest sterven, apart gezet om verzoening te doen. En de hoge priester die nam het lam voor de natie mee naar Jeruzalem. En hij kwam bij de stad, ging via de poort naar binnen, richting het altaar in de tempel. En als de hoge priester arriveerde, dan werd Psalm 118 gezongen. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Wij zegenen nu vanuit het huis van de Heere. De Heere is God, hij heeft ons licht gebracht. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. Vastgebonden en 4 dagen werd het lam geobserveerd om te kijken of het werkelijk gaaf was. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, er kwam nog een lam vanuit Bethanië de stad Jeruzalem binnen. Een lam met het hoofdletter L, rijdende op een ezel. En wat werd er toen gezongen? Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Nou, waar halen ze die tekst vandaan? Psalm 118. Met hetzelfde lied wordt de Heere Jezus het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Het lam op weg naar het altaar, het lam op weg naar het kruis. En zo zie je dat het lam dat het volk in Egypte in huis nam, het lam dat door de hoge priester naar het altaar werd gebracht in de tijd van de Heere Jezus hier op aarde, dat het al een schaduw vooruitwerpt naar het lam, de Messias die de zonde van het volk zal wegnemen. Ja, de zonde van het volk. Hij kwam allereerst voor de verloren schapen van het huis van Israël. De profetie gaat in vervulling door het berijden van de ezel. Jezus komt nog niet te paard, nog niet als leeuw van Juda, maar in alle nederigheid als lam van God. De profetie gaat in vervulling. Het is een exacte vervulling in de tijd. God is een God van orde. Hij heeft alles in zijn hand. Niets ontgaat hem. Zijn plan gaat in vervulling. Ook alle profetieën die nog staan, die nog niet vervuld zijn, zullen vervuld gaan worden. God heeft een plan. En het doel is dat er vrede zal komen. Het doel is dat Jezus de Messias zal regeren. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws. Als je in het Oude Testament die uitdrukking goed nieuws tegenkomt, bijvoorbeeld in Jesaja 52 vers 7, dan zie je dat het goede nieuws is dat redding wordt aangekondigd en dat tegen Sion wordt gezegd, je God is koning. Jazeker, redding is goed nieuws, maar het uiteindelijke doel is dat hij zal regeren. En dat hij zal regeren in Jeruzalem. Hij, het lam van God, de leeuw van Juda, zal regeren, het goede nieuws. Maar hier in de gelijkenis hieraan vooraf wordt al duidelijk dat ze hem niet als koning willen. Daarom gaat dat tweede gedeelte van Zacharia 9 nog niet in vervulling. De oorlogsboog nog niet gebroken, nog niet de vrede van Jeruzalem. Ze wijzen hun koning af. Maar nu even persoonlijk de vraag aan jou. Wie is Jezus voor jou? Is hij Kyrios? Is hij koning over jouw leven? Is hij eigenaar over alles van jouw leven? De Heere heeft het nodig. Zijn wij niet vaak bezig met wat wij van hem nodig zijn? En onze verlanglijstjes? Hij moet mij bewaren voor ziekte. Hij moet mij bewaren voor tegenspoed. Hij moet lastige situaties in mijn leven oplossen. Ik heb vergeving van zonde nodig, want dan ben ik gered. Allemaal heel belangrijk. Maar zijn we niet, als we heel eerlijk zijn, toch in heel veel situaties wel heel erg op onszelf en op ons ik gericht? En natuurlijk wil hij bij jouw leven betrokken zijn. En wil hij op zijn tijd geven wat hij nodig acht dat je krijgt. Zeker wil hij je vergeving van zonde schenken. Dat is ook van levensbelang. Dat is waar deze reis richting Jeruzalem uiteindelijk ook naartoe leidt. Maar aan die vergeving van zonde gaat een vraag vooraf. Wil je dat hij koning is over jouw leven? Dus niet alleen de vraag van wil je dat hij redder en verlosser over jouw leven is? Maar wil je ook echt vanuit het diepst van je hart dat hij zal regeren over jouw leven? Dat hij heer zal zijn, Kyrios zal zijn. De Heere heeft het nodig. wat hij nodig heeft, en dan heb ik het niet over dingen, of over geld, of over weet ik veel allemaal wat. Wat hij nodig heeft, ben jij allereerst zelf. God, de schepper van hemel en aarde, die wil jou als zijn kind. Jezus, de Zoon van God, wil jou als zijn volgeling. De Heere heeft het nodig. Als de Heere Jezus zo op weg is naar Jeruzalem, wie ben je dan? Ben je dan toeschouwer? Sta je daar met je vragen nadenkend over wat hij allemaal voor jou zou kunnen betekenen? Of moet je het misschien eens even omdraaien? Niet wat kan hij voor mij betekenen, maar wat kan ik voor hem betekenen? En dan bedoel ik niet wat je allemaal voor hem zou moeten doen, maar dat je je aan hem toevertrouwt als Heer over jouw leven. Dan zeg je, ja, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil mijn lichaam stellen tot een levend, heilig, Gode, welgevallig offer. Ik weet dat ik niets van mezelf kan. En dat ik in alles afhankelijk ben van u. Kom maar, help me. Hosanna, de Zoon van David, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Wat zeg je eigenlijk met het Hosanna? Hosanna was aanvankelijk een smeekbede om hulp en verlossing. Daarom zei ik net van, kom maar, help mij. Hosanna betekent red mij. Een smeekbede. Een smeekbede om hulp en verlossing. De Joden dachten aan verlossing van de Romeinse overheersers. Misschien gaan jouw gedachten wel uit naar hulp en verlossing in moeilijke omstandigheden waarin je je bevindt. Ja, ook dan is het belangrijk om Hosanna te roepen en te zeggen, Heere, help mij, want ik weet niet meer hoe het verder moet. Maar de eerste roep is het erkennen van Jezus als koning over je leven en dat je beleidt dat je zijn hulp nodig hebt. Dat hij jou te hulp komt omdat een relatie met God zijn Vader onmogelijk is zonder verlost te zijn. De mens is van nature geneigd tot het kwade, lezen we in de Bijbel, leeft gescheiden van God. Daarom heb je verlossing nodig. Nou, roep het dan uit. Hosanna, kom mij te hulp. En red mij. Hij die koning wil zijn over jouw leven, die jouw leven in zijn hand wil nemen. Daarom ging hij als offerlam naar Jeruzalem. Daar gaf hij zijn leven om de macht van de zonde over jouw leven te verbreken. Zodat jouw relatie met God de Vader, met jouw schepper wordt hersteld. En als je nog niet gekomen bent tot hem, tot de Heer Jezus, jouw redder en jouw verlosser, roep het Hosanna uit en laat hij jouw verlosser zijn. En de vraag, allereerste vraag is, zou je dat Hosanna eigenlijk willen uitroepen? Hij ziet er zo naar uit, totdat je komt. Hij ziet er zo naar uit om die relatie met jou te kunnen hebben. Hij die uitnodigt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven, rust voor je ziel. Vrede in jou. Omdat je mag weten gered te zijn, een kind van God te zijn. Onlangs zag ik op YouTube nog een filmpje voorbij komen van een evangelist. En hij deed het geweldig, hij vertelde het zo mooi en confronteerde mensen. Maar ja, dan komt op een gegeven moment de vraag, ja, maar hoe dan? Hoe moet ik dat dan doen? En toen gaf hij me op een gegeven moment een Bijbel mee, zei hij, dan moet je hier maar in lezen. En dat is ook heel belangrijk, om dat te doen. Maar tot de Heer Jezus komen mag je ook gewoon heel praktisch doen. En zeggen van, ik wil nu komen. Ik wil nu, op dit moment, omdat dat Gods geest mij laat zien dat ik redding nodig heb, mag je tot hem komen. En het mag elk moment van de dag. Dat je hem aanroept en zegt, Heer Jezus, ik ben echt ingaan zien dat ik niet zonder u kan leven. Ik ben ingaan zien dat ik uw redding nodig heb. Dat ik vergeving van zonden nodig heb. Ik heb ontdekt en ik heb mogen zien dat u als lam van God naar Jeruzalem bent gegaan om daar uw leven te geven. Zeg je, Heer Jezus, vergeef mijn zonde en reinig mijn hart en Heilige Geest, vervul mijn hart. Hosanna. Heb je het al helemaal echt vanuit je hart kunnen zeggen naar hem toe, red mij? En weet je, als één zondaar zich bekeert, dan is er feest in de hemel. Maar dan is er ook hier feest. Want dan is er weer iemand toegevoegd in dat ene lichaam van Christus. Dan wordt er weer een broer of een zus welkom geheten. Wie is de Heer Jezus voor jou? Hosanna, red mij. Volg mij na, zegt de Heer Jezus. Ik heb de vorige keer met jullie over de doop gesproken. Volgens mij is op zijn Flakees de daap. Klopt toch? Ja. Maar ik neem aan dat degenen die het vorige keer hebben gehoord en nog niet gedoopt waren, inmiddels gedoopt zijn. Wacht daar niet mee. Doe die stap. Ook die stap in gehoorzaamheid om te laten zien, ik ben met Christus gestorven. Mijn oude leven is voorbij. Als je dat Hosanna echt vanuit je hart uitgeroepen hebt en hem als heiland en verlosser hebt aangenomen, dan mag je die volgende stap daarin ook doen. En dat is pas eigenlijk een beginstap. En daarna gaat het verder. Dan is het, ja, hij is mijn redder en verlosser, maar hij wil ook heer zijn over mijn leven. En dan geef je aan hem over en dan zeg je, ja, hier, u bent de Kyrios. En leid me door uw Heilige Geest, dat ik in alles uw wil en uw verlangen mag gaan verstaan, om echt op uw weg te gaan wandelen en te gaan doen wat u zegt. Want als je dat doet, dan is hij ook echt Kyrios over jouw leven. Dan heeft hij het voor het zeggen. En je moet gekruisigd, je leven moet gekruisigd worden. En je leven is gekruisigd als je hem toebehoort. Paulus die zegt het heel duidelijk. Ik ben met Christus gekruisigd. Galaten 2 vers 20. Ik ben alweer een eindje verder. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Met Christus gekruisigd, niet meer ik leef. Niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is de Heer Jezus Kyrios Heer over jouw leven laten zijn. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Martin Visser van Global Rise, internetzending, die heeft een interessant artikel geschreven met als titel Cultuurchristendom is een bedreiging voor Nederlandse kerken. Is Jezus werkelijk Heer Kyrios over jouw leven? Cultuurchristendom is een bedreiging voor de Nederlandse kerken. En hij neemt verschillende culturen in verschillende werelddelen neemt hij zo onder de loep. En dan schrijft hij onder andere het volgende. In de Verenigde Staten, daar volgen evangelicale christenen in de politiek een massaal gewetenloze, overspelige narcist die mensen alleen beoordeelt of ze loyaal zijn aan hem. En het gevolg is dat de predikanten preken over de andere wang toekeren, dat ze te horen krijgen, ja, maar dat slappe gedoe, dat werkt nu niet meer. In Rusland zijn staat en kerk na de val van het communisme weer heel dicht naar elkaar toegekropen. Russische priesters zegenen de tanks en de raketten die kort daarna gebruikt worden om de Oekraïne aan te vallen. In Afrika zie je vrachtwagens rondrijden met Jesus is power erop. Jezus wordt ontmenselijkt. Hij heeft geen kracht, hij is een kracht die voorspoed garandeert. En zo wordt hij in dienst gesteld van wat cultureel als het belangrijkste wordt gezien. In al deze gevallen is het geloof niet helemaal weg, maar het is wel verminkt. Maar hoe staat het ervoor met Nederland? Welke kracht trekt ons in Nederland een cultuurchristendom in dat even zo ver afstaat van Gods bedoeling? En als we luisteren naar de stemmen van buitenaf, dan wordt het heel snel duidelijk. De Amerikanen, de Russen, de Afrikanen, die zouden bij ons allemaal hetzelfde aanwijzen. In Nederland hebben we de menselijke autonomie, het zelfbeschikkingsrecht van de mens, zo hoog zitten dat we gehoorzaamheid aan God daaronder geschikt aan maken. Ongehoorzaamheid aan God, schrijft Martin Visser, is vooral zichtbaar op gebied van seksualiteit. Omdat het op dit gebied Sodom en Gomorra is en ons opgedrongen wordt om alles maar normaal te vinden, is het begrijpelijk ook dat we ook binnen de kerk meer dan normaal op dit gebied Gods verlangen en Gods norm verkondigen. Omdat onze kinderen en onze jongeren vergiftigd worden met materiaal van de GGD. Ik hoorde het pas nog van een christelijke basisschool dat ze nog net dat foldertje tegen hebben kunnen houden. waarin kinderen worden aangemoedigd om eerst maar eens aan zichzelf te friemelen en vervolgens het maar eerst eens uit te gaan proberen met iemand van het eigen geslacht. Maar er is natuurlijk veel meer te bedenken waaruit blijkt dat de menselijke autonomie binnendringt in het lichaam van Christus. Als je het Nieuwe Testament zo doorleest, dan zul je zien dat het heel normaal is om elkaar aan te spreken, hè, als je afwijkt van Gods ideaal. En dat er dan zelfs momenten kunnen zijn dat er uitsluiting plaatsvindt, omdat het lichaam gezond blijft. Nou, als Christus jouw kurios is, als hij jouw hoofd is, dan wil je gecorrigeerd worden als dat nodig is. Want je wilt hem behagen die koning over jou is. En natuurlijk is het belangrijk dat degene die corrigeert, dat hij eerst toezicht op zichzelf. En dat hij in alle liefde en in alle nederigheid vermaant. Maar lieve mensen, het ik is gekruisigd. Het is nu hij. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Het is hij en het is ook niet meer ik, maar wij. Wij samen het lichaam van Christus. Geen plaats voor menselijke autonomie, maar Gods theocratie. Zie het lam. Zie op hem en vertrouw op hem die komt. De Heere heeft het nodig dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig, Gode, welgevallig offer. Met die hartsgesteldheid van, ja, niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. Laat hij kurios, laat hij heer zijn over jouw leven, opdat hij jou tot zijn bestemming kan brengen. In dit leven nu en straks ook in de eeuwigheid. Wie is de Heer Jezus voor jou? Is hij jouw redder en verlosser? Zo niet. Roep het Hosanna uit, red mij, vergeef mijn zonde. Is de Heer Jezus Heer? Is hij kurios over jouw leven? Zo niet, laat dit dan de dag zijn van ommekeer. Dat je zegt, ik wil op mijn knieën en opnieuw belijden, Heer, u bent Heer over mijn leven. Komt u maar tot uw doel met ons. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Liefdevolle God en Vader, we komen tot u om u te danken voor uw woord. Heer, ook het appel, Heer, dat we over de vraag na mogen denken wie u voor ons bent. Misschien kunnen we er wel heel veel woorden aan geven. En soms ontbreekt het ons ook volledig, omdat we u niet zomaar in hokjes kunnen plaatsen. U bent veel groter dan ons denken en zoals wij het onder woorden kunnen brengen. Maar Heer, om toch eens na te denken over het feit dat u kurios, dat u Heer, dat u eigenaar wilt zijn. Heer, u weet dat we het zo nodig hebben dat we ons door u laten leiden. En niet door wat we in de samenleving om ons heen zien. Of misschien waar onze eigen gedachten wel heen gesleept worden, verleid worden. Maar dat we opzien naar u. Dat we samen als lichaam van Christus zullen beseffen dat we aan elkaar gegeven zijn en leven in afhankelijkheid van u die het hoofd bent. En dat het niet meer ik is, maar Christus leeft in mij, maar ook niet meer ik, maar wij. Dat wij samen onderweg mogen zijn om iets van uw grootheid, van uw majesteit, van uw glorie in en door onze levens te laten zien. Heer, geef zo dat als het lied dat we zo meteen gaan zingen, dat het echt vanuit het diepst van ons hart mag komen. Heer Jezus, alles geef ik u, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. Heer, zo dat verlangen naar die overgave. Niet dat ziende als een geweldige prestatie of zoiets, juist niet. Maar juist daarmee onze afhankelijkheid uit te spreken. Dat we niets van onszelf kunnen. Maar dat we afhankelijk zijn van de werking en de kracht van uw Heilige Geest. Geprezen zij uw naam, in Jezus' naam. Amen.